Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Irham hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar. Vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku. Het programma De Wonder van Indonesië. Het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Daarna het programma Spreek maar Bahasa, een programma om Bahasa te leren. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie shortwave 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. Indonesië bevrijdigt de invrachten voor Palestijnse producten. Vicevoorzitter van de Interparlementaire Samenwerking Agentschap van het Huis van Afgevaardigden, Rofi Munawar, gaf een speciale opmerking over de bevrijding van Palestijnse producten in voorrechten. Onder andere zorgen dat er geen Israëlische producten die deelnemen aan het proces. Dit beleid zal zeker een enorme impact op de Palestijnse economie hebben. Daarom moet de Indonesische overheid ervoor zorgen dat het product echt vanuit Palestina komt. Er wordt door Rofi Munawar naar de media op zaterdag 11 augustus in Jakarta gezegd. Rofi herinneren aan de minister van Handel Ingert Yastolokito om de Palestijnse producten serieus te faciliteren. In de handelovereenkomst opende Indonesië de deur voor Palestijnse producten zonder invoerrechten. De overeenkomst werd bevestigd door de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst in een memorandum van overeenstemming over de afschaffing van invoerrechten op dadels en zuivere olijfolie op maandag 6 augustus in Jakarta. De ondertekening werd uitgevoerd door de minister van Handel Ingert Yastolokito met de Palestijnse ambassadeur in Indonesië, Suhair Al-Shun. We gaan naar het volgende nieuws. Indonesië is geslaagd om krabben te cultiveren. Indonesië is erin geslaagd om de krabcultuur uit te voeren in het aquacultuur- en visserijcentrum Jepara Midden Java. In de toekomst kunnen krabculture system en de technologie in de gemeenschap vijvers worden ontwikkeld, zodat de krabzaadjes niet langer alleen op de natuur vertrouwen. Dit werd door het hoofd van het aquacultuur- en visserijcentrum Jepara, Sugeng Raharjo, op zondag 12 augustus in Jepara gezegd. Dit centrum is de technische uitvoeringseenheid van het visserijcultuur, directoraat-generaal van het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij. Dit centrum is de technische uitvoeringseenheid van het visserijcultuur, directoraat-generaal van het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij. In een gesprek met Indonesische Rajungan Beheer Associatie of APRI op zaterdag 11 augustus, zei Sugeng Raharjo dat de technologie van de krabcultuur niet in korte tijd werd geworden, maar door een lang proces. Hij voegde eraan toe dat de samenwerking met APRI een uiting is van de synergie van onderzoeksinstellingen met de industriële wereld. We gaan nu naar het volgende nieuws. Indonesië en Maleisië maken Maleisische Indonesische investering bang. Minister van Plattelandsontwikkeling en Transmigratie Eko Putro Sanjoyo is akkoord met de Maleisische minister van Internationale Handel en Industrie, Darrel Leking, om Indonesische investeringbank op te richten. Het doel van het vormen van de investeringbank is om de investeringproblemen aan te pakken waarmee de twee landen worden geconfronteerd. Dit werd door Eko Putro Sanjoyo gezegd na een vergadering in Jakarta op zaterdag 11 augustus, zoals geciteerd door Antara. De minister zei verder, vorig jaar was de Maleisische investering in Indonesië behoorlijk goed, wat ongeveer 7,2 miljoen Amerikaanse dollar was en de positie van Maleisië van de vijfde rang van investeringen in Indonesië naar de vierde rang had verhoogd. Ondertussen heeft de rekening van Indonesië 3 jaar meer dan 1200 regels gesneden. Het zakendoen steeg van positie 102 naar positie 72. We gaan verder met het volgende nieuws. Indonesië versloeg Taiwan met 4-0. Het Indonesische U23 nationale team versloeg met succes het Taiwanese U23 nationale team met 4-0 in de voetbalwedstrijd van de Asian Games 2018 op zondag 12 augustus in het Patriot Chandrabhaga Stadium, Bekasi, West Java. Antara meldde dat de doelen van Indonesië in de wedstrijd werden door Stefano Lillipali in de 67e en 76e minuut, Alberto Gonçalves in de 71e minuut en Muhammad Hargianto in de 93e minuut gescoord. De overwinning maakte Indonesië tijdelijk op de tweede plaats in groep A met 3 punten, onder Palestina met 4 punten. Ondanks dezelfde punten als Hongkong staat Indonesië op de tweede plaats vanwege het superieure doelsaldo. We gaan nu naar het volgende nieuws. Indonesië en Maleisië richten zich op Azië en auto-industrie. Indonesië en Maleisië zijn overeengekomen om samen te werken bij de ontwikkeling van een concurrerende auto-industrie op de Aziëmarkt. Zoals geciteerd door Antara, zei de directeur-generaal van Resilience and Development of International Industrial Access van het ministerie van Industrie, Igusti Putu Suryawirawan, in een persbericht dat op zondag 12 augustus door de Republiek Online in Jakarta werd ontvangen, dat deze stap een poging was om de productiestructuur te verdiepen en de componenten vereisten in te voeren. Hij legde uit dat Indonesië samen met Maleisië pionier wilde worden in ASEAN, omdat het besefte dat de ASEAN een aanzienlijke economische macht was. Igusti Putu Suryawirawan zei dat de samenwerking die zou worden uitgevoerd, inclusief de ontwikkeling van competenties voor menselijke hulpbronnen, het versterken van toeleveringsketens, het vergroten van het concurrentievermogen van componentenindustrieën en het uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Gaan we nu naar het laatste nieuws. 428 mensen sterven door de aardbeving in Lombok. Het Lombok aardbeving rampenbestrijding postteam West-Nusa Tenggara leverde de laatste verslag naar de aardbeving. Tot zondag 12 augustus waren er 428 mensen sterven. Antara meldde dat op zondag een zoek- en reddingsteam gecoördineerd door het National SAR Agency 290 personen mobiliseerde om door te gaan met het zoeken, redden en evacueren van de getroffen gemeenschap. Daarna voerde het Command Post Team ook een aantal dingen uit die te maken hadden met de basisbehoeften van mensen die getroffen waren door de aardbeving, inclusief de distributie van schoon water, dekens, tenten en voedselhulp. Er zal toegevoegd de inkoop van veldkeukens bleef ook toenemen, met de steun van verschillende organisaties en instanties, zoals Tanjung Bayan. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World News, de stem van Indonesië.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij, Sabrina Meidi, in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Indonesië-Australië werkt samen om valuta's te versterken. Bank Indonesia en de Central Bank of Australia kwamen overeen om de samenwerking uit te breiden in de bilaterale lokaal valuta swap overeenkomst of BCSA ter waarde van 10 miljard Australische dollar of 100 triljoen rupiah. De uitwisseling is een uitbreiding van de samenwerking van de twee centrale banken die in december volgend jaar zullen aflopen. De gouverneur van Bank Indonesië, Perry Warjio in Jakarta, op donderdag 9 augustus zei dat de financiële samenwerking tussen Indonesië en Australië door het gebruik van valuta's in elk land de afhankelijkheid van het gebruik van bepaalde valuta's zou verminderen. Met deze overeenkomst kunnen de twee landen het gebruik van de Amerikaanse dollar in transterritoriale transacties verminderen. Het gebruik van Amerikaanse dollars uit de Indonesische deviezen, die gewoonlijk worden gebruikt om te betalen voor import, kan worden geminimaliseerd met behulp van de valuta's van twee landen. Op die manier kunnen Indonesische deviezenreserves worden bespaard om te anticiperen op externe economische druk. Perry Warjio zei dat de samenwerkingsovereenkomst 3 jaar effectief zou zijn. Hij legde uit dat de samenwerkingsovereenkomst halverwege een reeks van implementaties van de executieve forummeeting van de Asia Pacific and East Central Bank of EMEAB in Manila, Filipijnen, die op 5 augustus 2018 plaatsvond. Perry zei dat de verlenging van de samenwerking werd uitgevoerd door Bank Indonesia om de toegenomen handelsbetrekkingen tussen de twee landen aan te moedigen. Hij benadrukte dat de samenwerking werd uitgevoerd om de afwikkeling van handelstransacties in lokale valuta tussen de twee landen te garanderen. Hij voegde eraan toe dat deze inspanningen deel uitmaken van initiatieven voor het verdiepen van de financiële markten om de veerkracht van de nationale economie te ondersteunen. Ondertussen zei directeur van de internationale afdeling van Bank Indonesia, Erwin Haryono, dat tot nu toe de meeste handelstransacties in de Indonesische banken, goed voor 86,5%, zelfs voor exporthandel nog steeds de US dollar, gebruiken naar 96% en 76% voor import. Dientengevolge elke keer is er onrust omdat de wedstrijd tegen de Amerikaanse dollar grote invloed heeft op de koers van de valuta. Daarom kunnen swap faciliteiten met bilaterale lokale valuta naar dit partnerland een verzachting zijn als er een crisissituatie is die hoge Amerikaanse dollar zal vrezen. Dit kan de veerkracht van de wisselkoers van het land ten opzichte van de US dollar versterken in geval van financiële problemen als gevolg van de wereldwijde crisis. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
We presenteren de historische feiten in vandaag in de geschiedenis.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 13 augustus 1926, de geboortedag van Fidel Castro. Fidel Castro, geboren op 13 augustus 1926, was een van de belangrijkste figuren voor de wereldpolitiek, vooral in de 20e eeuw. Voordat hij de 17e Cubaanse president werd, was Castro een belangrijke figuur in de Cubaanse revolutie die de regering van Batista in 1959 omverwierp. Het beleid van Batista om de betrekkingen met de Verenigde Staten nader tot elkaar te brengen en socialistische groepen te onderdrukken, was in strijd met de fundamentele politieke overtuigingen van Castro. Fidel Castro leidde Cuba gedurende 5 decennia. Fidel Castro studeerde Marxisme, Leninisme en anti-imperialisme tijdens zijn studie aan de faculteit der rechtsgeleerdheid Universiteit van Havana, Cuba. Dit begrip werd de basis voor hem toen hij Cuba transformeerde in een socialistische staat onder leiding van de Communistische Partij. Zijn aanhangers zeggen dat Fidel Castro de Cuba heeft teruggegeven aan zijn mensen. Maar hij werd ook beschuldigd van het onderdrukken van oppositiegroepen. We gaan verder met de gebeurtenis van 13 augustus 1960, de onafhankelijkheid van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Centraal-Afrikaanse Republiek is een land in het binnenland van Afrika dat grenst aan Tsjaad, Soedan en Democratische Republiek Congo, Republiek Congo en Kameroen. Vroeger was dit land een Franse kolonie met de naam Ubangi-Shari, die in 1960 onafhankelijk werd. Het land raakte in chaos nadat de oppositiecoalitie Seleka, die werd gedomineerd door moslims, de regering van president François Bozizé ten val bracht. De conflicten tussen religies hebben tot op heden massamoord op moslims en massale ontheemding veroorzaakt. We beëindigen met de gebeurtenis van 13 augustus 1961. De Berlijnse Muur is gebouwd. Nadat de Tweede Wereldoorlog was geëindigd, werd Duitsland verdeeld in West-Duitsland, gecontroleerd door de Verenigde Staten met zijn bondgenoten, en Oost-Duitsland, wiens controle onder Sovjet-overheersing stond. De stad Berlijn, die een belangrijk gebied is, gezien zijn status als hoofdstad van Duitsland sinds oude tijd, is ook verdeeld in twee regio's. Veel Oost-Duitsers vluchten vervolgens naar de westerse wereld omdat ze niet wilden leven onder communistische ideologie. Als gevolg hiervan verlieten ongeveer 2 miljoen Oost-Duitsers hun huizen en gingen naar verschillende landen in de westelijke regio. Met de goedkeuring van de Sovjets beval Walter Ubrecht als kanselier van Oost-Duitsland destijds de stap om Oost-Duitse burgers te isoleren. Op 13 augustus 1960 werd een prikkeldraad meer dan 100 mijl lang op de grens van Oost-Berlijn met West-Berlijn geplaatst, dat vervolgens werd vervangen door een betonen muur. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij, Sabrina Meidi, in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Indonesië-Australië werkt samen om valuta's te versterken. Bank Indonesia en de Central Bank of Australia kwamen overeen om de samenwerking uit te breiden in de bilaterale lokaal valuta swap overeenkomst of BCSA ter waarde van 10 miljard Australische dollar of 100 triljoen rupiah. De uitwisseling is een uitbreiding van de samenwerking van de twee centrale banken die in december volgend jaar zullen aflopen. De gouverneur van Bank Indonesia, Perry Warjio in Jakarta, op donderdag 9 augustus zei dat de financiële samenwerking tussen Indonesië en Australië door het gebruik van valuta's in elk land de afhankelijkheid van het gebruik van bepaalde valuta's zou verminderen. Met deze overeenkomst kunnen de twee landen het gebruik van de Amerikaanse dollar in transterritoriale transacties verminderen.
het gebruik van Amerikaanse dollars uit de Indonesische deviezen, die gewoonlijk worden gebruikt om te betalen voor import, kan worden geminimaliseerd met behulp van de valuta's van twee landen. Op die manier kunnen Indonesische devisenreserves worden bespaard om te anticiperen op externe economische druk. Perry Warjio zei dat de samenwerkingsovereenkomst 3 jaar effectief zou zijn. Hij legde uit dat de samenwerkingsovereenkomst halverwege een reeks van implementaties van de executieve forummeeting van de Asia-Pacific and East Central Bank of EMEAP in Manila, Filipijnen, die op 5 augustus 2018 plaatsvond. Perry zei dat de verlenging van de samenwerking werd uitgevoerd door Bank Indonesia om de toegenomen handelsbetrekkingen tussen de twee landen aan te moedigen. Hij benadrukte dat de samenwerking werd uitgevoerd om de afwikkeling van handelstransacties in lokale valuta tussen de twee landen te garanderen. Hij voegde eraan toe dat deze inspanningen deel uitmaken van initiatieven voor het verdiepen van de financiële markten om de veerkracht van de nationale economie te ondersteunen. Ondertussen zei directeur van de internationale afdeling van Bank Indonesia, Erwin Haryono, dat tot nu toe de meeste handelstransacties in de Indonesische banken, goed voor 86,5%, zelfs voor exporthandel nog steeds de US dollar, gebruiken naar 96% en 76% voor import. Dientengevolge, elke keer is er onrust omdat de wedstrijd tegen de Amerikaanse dollar grote invloed heeft op de koers van de valuta. Daarom kunnen swap-faciliteiten met bilaterale lokale valuta naar dit partnerland een verzachting zijn als er een crisissituatie is die hoge Amerikaanse dollar zal vrezen. Dit kan de veerkracht van de wisselkoers van het land ten opzichte van de US dollar versterken in geval van financiële problemen als gevolg van de wereldwijde crisis. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij, Sabrina Medi, in het programma The Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voyanews.id kunt u ook via applicatie RRI Play de kunst downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de traditie van de stad Gayo in provincie Aceh. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, voorafgaan aan de Onhavan Klakheidsdag feesten in Indonesië, heeft elke regio zijn eigen tradities. Zoals de roeiboot met drankenboot uit Banjarmasin, de zeilbootrace van Batam en anderen. En de regio van Aceh heeft ook een eigen traditie om de Indonesische Onhavan Klakheidsdag te vieren, namelijk Pacu Kude. Luisteraars, deze Pacu Kude traditie komt van het Gayo gebied. Gelegen op een hoogte van ongeveer 1800 meter boven zeeniveau, bespaart Takengon als de hoofdstad van Centraal Aceh een verscheidenheid naar natuurlijke en culturele voordelen. Met name culturele attracties, waaronder de traditionele race-trackrace die al generaties lang een icoon en traditie is in Gayo. Deze paardenreisactiviteit betrekt meestal de gemeenschap uit drie districten, zoals Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayo Luas. Deze pacu kuda is ook een middel om mensen in de Gayo hooglanden te verenigen. Luisteraars, Pacu Kuda Gayo is een van de culturele evenementen die al lang geleden hebben bestaan. Pacu Kuda begon speciaal te worden in 1926 omdat het Nederlandse koloniale bestuur werd ingevoerd en uitgevoerd als een geschenk om de verjaardag van de koningin van Nederland, koningin Wilhelmina, te verlevendigen. Sindsdien houden de Nederlanders deze Pacu Kuda of paardenraces als onderdeel van het koninklijke feest. Maar na de onafhankelijkheid van Indonesië op 17 augustus 1945 werd deze paardenraces onderdeel van de herdenking van onafhankelijkheidsdag van de Republiek Indonesië. Als een weerspiegeling van de vreugde van het Gayo-volk tegenover de onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië. Sindsdien zijn paardenraceattracties of Pacu Kuda onafhankelijk geworden van de onafhankelijkheidsdag. Het evenement werd beschouwd als een uiting van opwinding over het succes van Indonesië om zich te bevrijden van de boeien van de indringers. Paardenraces werden vervolgens gecombineerd met kunsttentoonstellingen van Didong Jalu en voetbalsporten, bootraces en zwemwedstrijden die plaatsvonden aan het meer van Laut Tawar. Luisteraars, om de 72e Indonesische onafhankelijkheidsdag te verwelkomen in 2017, precies op 21 tot 27 augustus 2017 bij HM Hasan Gayo Belang Bebangka Pegasing, Central Aceh Horse Racing Field, paardenrace competitie met het thema Blijft racen om de geavanceerde cultuur van de stad te behouden, die georganiseerd door het Bureau voor Cultuur en Toerisme van Aceh. Ongeveer 400 deelnemers uit verschillende regio's in de Gayo-hooglanden namen deel aan het verlevendigen van deze traditionele paardenrace. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic De traditie van Pacu Kuda in de stad Gayo, provincie Aceh. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Bent nog met ons van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesia. Ik ben Irham en zal u nog tot het einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Mochten u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Kom in het volgende programma is Spreek Maar Bahasa. Ik wens u veel luisterplezier.
Spreek Maar Bahasa. Nodigen u uit om goed en gemakkelijk Bahasa te leren.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek Maar Bahasa. Een programma die de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch aan u introduceren en leidt u om het Indonesisch te praten. Het programma Spreek Maar Bahasa is een samenwerking tussen RRI World Dienst, de Stem van Indonesië en het Taalontwikkelingsbureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is Adesjaal Segi Empat, of in het Nederlands betekent Hebt u vier goede gesjaal? Veel luisterplezier! Vervolgens zal ik een gesprekvoorbeeld met de titel Adesjaal Segi Empat geven. Tony en Enda zijn in het winkelcentrum. Er is een verkoper die zijn sjaalproducten aanbiedt.
Silakan kak sjaalnya. Ada yang segitiga dan segi empat. Boleh lihat dulu.
Boleh lihat yang segi empat?
Boleh. Ini barangnya.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal hem twee keer langzaam zeggen, we kunnen het namelijk herhalen. Segitiga. Segitiga. Die betekent driehoek. Segi empat. Segi empat. Die betekent vierhoek. Boleh lihat dulu. Boleh lihat dulu. Die betekent mag ik het zien? Inkopen en verkopen activiteit zou u misschien de vormen van een ding die u wilt kopen noemen. In het Indonesisch noemden we de vormen met segitiga voor driehoek, segi empat voor vierhoek, bulat voor rond. In de dialoog noemde de verkoper de sjaalvormen. Er zijn de driehoekige en vierhoekige sjaals. Enda wil de vierhoekige sjaal zien. Ze vraagt met Boleh lihat yang segi empat? Die betekent Mag ik de vierhoekige sjaal zien? Voordat we dit programma Spreek Maar Bahasa beëindigen, luisteren we maar nog een keer naar het gesprekvoorbeeld.
Silakan kak sjaalnya. Ada yang segitiga dan segi empat. Boleh lihat dulu.
Boleh lihat yang segi empat?
Boleh. Ini barangnya.
Na het luisteren van het gesprekvoorbeeld met de titel Adesjaal Segi Empat, die betekent Hebt u vierhoekige sjaal? Zullen we een oefening geven, natuurlijk gerelateerd aan de woorden die u geleerd hebt. In deze oefening beschrijft u uw werk door uw naam, beroep, werkplaats en werktijd te zeggen. Bijvoorbeeld Nama saya Andi. Saya seorang wartawan. Saya bekerja di Surat Kabar Sinar Pagi. Saya bekerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Saya istirahat mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. Okay, listeners, that was het programma Spreek Maar Bahasa for vandaag. Hopelijk dat deze episode nuttig is voor u die het Indonesisch wil leren kennen. En stuurt u maar uw stemopname in het Indonesisch naar onze e-mailadres op voi@voinews.id. Nog een keer, voi@voinews.id. Er zal een souvenir zijn voor de gelukkige winnaar. De winnaar wordt in november 2018 bekendgemaakt. We zullen op de volgende episode terug met de andere thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!
We zijn weer terug met mijn Irham en dat was het programma Spreek Maar Bahasa. Nu gaan we in de laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van de Indonesische muziek aan u te introduceren.
De Muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We zijn weer terug met mij Irham in het programma De Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we kroncongliedjes, gezongen door de getalenteerde Indonesische kroncongzanger Toto Salmon. En als de opening van vandaag editie presenteren we een liedje met de titel Bandar Jakarta. Veel luisterplezier. En blijf toe met ons alleen maar in www.voinews.id.
Thank you.
Luisteraars, dat was het liedje Bandar Jakarta, gezongen door Toto Salmon. Dit liedje vertelt over de schoonheid van de kust en de baai van Jakarta. Een origineel kroonjong liedje dat prachtig werd uitgevoerd door Toto Salmon, ondersteund door zangtechnieken en zijn unieke en zachte vocale karakter. Zoals geciteerd door www.trung.com, begon Toto Salmon zijn carrière op de muziekwereld door het brengen van seriosa liedjes. Toto Salmon verzoet zijn zangvaardigheid van W.S. Nardi. In de jaren 60 trad Toto, die was afgestudeerd aan de Seriosa School voor Zangtechniek, toe tot het TDC of Teenager Dance Club. Hij besloot om kroonjong liederen te brengen, want toen hij 25 jaar oud was, zag Toto dat er geen jonge mensen kroonjong zongen. Luisteraars, nu gaan we luisteren naar ander liedje van Toto Salmon met de titel Ariati. Veel luisterplezier! Luisteraars, dat was het liedje Ariati door Toto Salmon. Dit liedje is gemaakt door een van de getalenteerde componisten van Indonesië, Ismail Marzuki. Dit liedje vertelt het verhaal van de bewondering van een man voor een vrouw. De bewondering bracht Ariati, de idoolvrouw, aanwezig in een droom. Maar wat de kracht ook is, de waargenomen liefde lijkt alleen maar in een droom te zijn die onmogelijk is. Toch is alleen al het dromen over het idool van het hart genoeg om je gelukkig te maken. Toto Salmon nam deel aan verschillende festivals. Zijn strijd leidde uiteindelijk tot prestaties zoals in 1975 tot 1982, toen Toto Salmon de eerste positie overleefde als de eerste winnaar van radio- en televisiesterren in DKI Jakarta en Nationaal met het soort van keroncong muziek. Uit het archief van Harian Tempo, editie 44 van januari 1976, in het artikel Bintang Suara en Gaya, zei Taufik Ismail dat Toto Salmon een zanger die niet saai was. Hij ontving verschillende andere onderscheidingen, zoals in 1998 Anugerah Musik Indonesia als de Best Traditional Keroncong Album Award, in 2002 als de All-Time Keroncong Singer Prize van de Mayor van West Jakarta en de 2004 Creatieve Keroncong Orchestra Award van Aspindo. Zijn prestaties en capaciteiten in de wereld van keroncong liedjes zijn geen twijfel. Luisteraars, als de afsluiting van vandaag editie luisteren we naar andere twee liedjes van Toto Salmon met de titel Jembatan Merah en Keroncong Moritzko. Veel luisterplezier en tot volgende editie. Oh,
Vanuit Jakarta, RRI World News, de stem van Indonesië. RRI World News, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie korte golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma De Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur tot en met 3 uur WIB, of om 7 uur tot en met 8 uur 's avonds UTC op frequentie shortwave 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres naar dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw Vierde Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5 Jakarta, 10110 Indonesië. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie korte golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Wereldienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw, voor de verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiIndonesia.
RRI Wereldienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.